Op de website staat dit onderwerp aangekondigd als schijnheiligheid, eerlijkheid en barmhartigheid. En dat vond ik toch wel een klein beetje een negatieve insteek. Dus ik heb het veranderd in authenticiteit, een beetje een moeilijk woord. Authentiek zijn, echt zijn. Eerlijkheid in betrouwbaarheid en barmhartigheid in compassie. En die laatste woorden, authenticiteit, betrouwbaarheid en compassie, beginnen met een A, een B en een C. En dat betekent dat jullie de komende week mogen nadenken over A, ben ik authentiek, ben ik echt? B, ben ik betrouwbaar, eerlijk, integer? C, toon ik compassie, ben ik barmhartig. Goed, voordat we samen dat thema gaan overdenken, denk ik dat het goed is dat ik nog bid. Heer onze God, we weten dat het openen van uw woorden licht verschaft. Het geeft de onverstandige inzicht. We willen u daarvoor danken. En ik wil u bidden dat u helpt om uw woord te brengen. U bidden dat ik zelf niet in de weg sta voor u, maar dat datgene wat u wilt doorgeven, dat de boodschap die u hebt ook werkelijk uit de verf komt. En ik wil u bidden om de hulp en de kracht en de leiding van uw geest. Ik wil u ook bidden dat u ons hart opent, zoals bij Lydia de purperverkoopster gebeurde. God opende haar hart, de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op het woord dat Paulus tot haar sprak. Want we kunnen veel zeggen, maar als u het hart niet opent, dan komt het niet verder dan de buitenkant. En dat is bepaald niet uw bedoeling. En daarom wil ik u bidden dat u onze harten opent, onze ogen opent. En ik wil u dat vragen, Heer Jezus, in uw naam. Amen. Goed, A, B, C. Authenticiteit, betrouwbaarheid, compassie. Daar gaat het over. En ik mag jullie feliciteren, zo begint het boek, wat ik nu ook even laat zien, waar jullie met elkaar mee bezig zijn. Jullie zijn nu over de helft van de 40 dagen cursus. De cursus Een Hart voor Mensen. En wat hebben jullie gehad? Hele stevige onderwerpen. Het eerste onderwerp, God liefhebben, het fundament onder alle relaties. En het tweede, leren liefhebben zoals Jezus dat deed. Dat is nogal wat. En het derde, communiceren vanuit je hart. En het thema van vandaag, dat heeft dan te maken met een gedeelte uit de bergrede, uit Matteüs hoofdstuk 7, vers 1 tot 5. En laten we dat eerst met elkaar lezen. Want het is belangrijk dat we het woord openen en zoals gezegd in het gebed, het openen van uw woorden verspreidt licht. In Matteüs 7, vers 1 tot en met 5 staat het volgende. De woorden van de Heer zelf, oordeelt niet opdat u niet wordt geoordeeld. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u worden geoordeeld. En met de maat waarmee u meet, zal u worden gemeten. Want wat ziet u, en dat woord u, dat is in het enkelvoud, wat zie je? De splinter in het oog van je broeder of zuster. Maar de balk in je eigen oog merk je niet. En hoe zul je tot je broeder of zuster zeggen, laat mij de splinter uit je oog wegdoen. En zie, de balk is in je eigen oog. Huigelaar, Doe eerst de balk uit je oog weg en dan zul je helder zien om de splinter uit het oog van je broeder weg te doen. Dit stukje staat in de bergrede. En de bergrede die begint in hoofdstuk 5 van het Matthäus-evangelie en is hoofdzakelijk gericht tot de discipelen. Want in hoofdstuk 5 vers 1 staat, toen Jezus nu de menigten zag, klom hij op de berg en nadat hij was gaan zitten kwamen zijn discipelen naar hem toe. En hij opende zijn mond en leerde hen aldus, de discipelen. Maar er was ook een hele brede kring die meeluisterde. En dat was de menigte, want hoofdstuk 7, het laatste gedeelte van de bergrede, eindigt met de woorden, en het gebeurde, vers 28, toen Jezus deze woorden had geëindigd, dat de menigten versteld stonden over zijn leer, want hij leerde hen als iemand die gezag heeft en niet als hun schriftgeleerden. Dus je had een engere kring, dat waren de discipelen, maar daaromheen had je ook de menigte. En de bergrede is niet bedoeld om aan te geven van, doe dit wat hier staat en je zult uiteindelijk leven. Je zult uiteindelijk in de hemel komen. Heel veel mensen hebben wel geprobeerd om de bergrede na te volgen, die te doen. En komen dan uiteindelijk tot de ontdekking dat dat niet mogelijk is. Maar de Bijbel, de bergrede, laat zien wat het kenmerk is, wat het karakter is, wat de kenmerken zijn van een ware discipel. Een ware leerling van Jezus Christus. Dus dan moet je eerst een discipel zijn. Je moet eerst een discipel worden. En pas dan kunnen die kenmerken, kan dat karakter van een discipel ook zichtbaar worden. En een discipel worden, word je door het geloof in de Heer Jezus Christus. Hij heeft het zelf bij monden van de apostel Paulus zo gezegd, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden. Dan word je gerechtvaardigd uit geloof alleen. Je wordt behouden door genade en dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, dus ook niet door het houden van de bergrede. Niet uit werken, maar het is uit genade, door het geloof. Maar je wordt niet alleen gerechtvaardigd. Het is niet alleen zo dat tussen God en jou alles in orde is, dat je vrijgesproken bent, dat je een kind van God geworden bent. Christus is niet alleen gestorven voor onze zonden, maar ook om in ons te leven. Want je moet wel de krachtbron in je hebben om de bergrede te kunnen doen. Om dat karakter van een discipel ook te laten zien. Om de kenmerken van een discipel te laten zien. Je wordt gerechtvaardigd door geloof. En daarenboven, bovendien ontvang je nog de geest van God. Ook Abraham was gerechtvaardigd door geloof. Daar kunt u over lezen in het boek Genesis. Hij geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. In Genesis 15, meen ik, staat dat. Maar wat wij meer hebben dan Abraham is dit, de inwoning van de Heilige Geest. Dat typeert ons als christenen. Dat maakt ons een christen. En dat is geweldig. God verleent zijn geest. Om dat eventjes duidelijk te maken, wil ik graag met jullie naar de brief aan de Galaten. Galaten hoofdstuk 3. Te beginnen bij het eerste vers. Ik lees u voor uit de Telos-vertaling. Jullie hebben misschien de NBG of de NBV of de HSV. Het wordt er allemaal niet makkelijker op, of het boek. Maar met elkaar komen we er wel uit, denk ik. Galaten 3, vers 1. O onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd? U wie Jezus Christus als gekruisigd voor ogen werd geschilderd. Dit alleen wil ik van u vernemen. En dan moet u goed opletten. Nu zegt de apostel Paulus niet, bent u gerechtvaardigd op grond van werken van de wet of op grond van de prediking van het geloof, maar hij zegt, hebt u de geest ontvangen op grond van werken van de wet of op grond van de prediking van het geloof? Want dat kenmerkt een christen. Een christen heeft de geest ontvangen. De geest woont in hem of haar. Bent u zo onverstandig, u bent in de geest begonnen, wilt u nu in het vlees volmaakt worden? Wil je nu zonder die krachtbron die in je is, sinds de Pinksterdag, proberen om de bergrede te houden? En dan zegt hij in vers 5, hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat op grond van de werken van de wet of op grond van de prediking van het geloof? En dat is heel mooi. Hier staat hij dan die u de geest verleent. Er staat niet hij dan die u eens voor altijd de geest verleend heeft, dat is ook waar. We hebben eens voor altijd de geest ontvangen. Maar hij verleent ook voortdurend de geest. Voortdurend moeten we in afhankelijkheid van God leven. Er is bloedsomloop in mijn body, in mijn lichaam. Maar er wordt ook voortdurend bloed gepompt door mijn lichaam heen. Mijn lichaam heeft bloed, maar er wordt ook bloed gepompt. We hebben de geest ontvangen, eens voor altijd. Maar ook voortdurend werkt de geest in ons. Voortdurend zijn we afhankelijk van God. Hij dan die de geest verleent, niet verleend heeft, maar verleent. En het is een geweldig iets. Want dan wordt de bergrede niet een wet die we moeten gaan houden, waarbij we dan iedere keer merken dat we tekortschieten en dan weer proberen opnieuw alle moed bij elkaar te rapen en te doen wat God van ons vraagt. Maar iets wat niet helemaal als vanzelf gaat, maar waarbij we kunnen leunen, kunnen steunen op God die zijn geest verleent. Want de werking van Gods geest ervaar je alleen maar naar de mate waarin je je aan hem overgeeft. En dat is heel belangrijk. In Den Haag, waar ik vandaan kom, Scheveningen eigenlijk, Scheveningen Den Haag, kijk, daar was voor ons huis lijn 10, de tram die daar stopte. En als je dan vroeger in de tram was, dan zag je dat de conducteur een hendel overhaalde en dan ging de tram rijden. En dan was er ooit eens iemand die de vraag stelde, als u dat nou doet, geeft u dan meer gas? Nee, zegt hij, ik haal meer weerstand weg. Hoezo, zei die meneer? Ja, zei hij, de power, de kracht staat op de bovenleiding. En als ik geen weerstand weghaal, dan blijft de tram staan. Maar als ik de weerstand weghaal, dan gaat de kracht die er al is werken. Nou, en dat is zo mooi. De geest woont in ons. Power to you, hè, zegt Vodafone, dacht ik. De geest woont in ons. Power to you. Maar we moeten wel de weerstand uit ons leven weghalen. Dus naarmate waarin wij dat doen, zullen we ook de werking van Gods geest ervaren. En zal dat karakter van een ware discipel, zullen die kenmerken van een discipel ook zichtbaar worden in ons leven. Ja, toen ik dit stukje overdacht, ik heb er best wel aardig wat tijd aan moeten besteden, aan willen besteden. Ook doordat ik dat boek echt wilde lezen. Ik wilde ook weten waar jullie dan mee bezig geweest zijn. En toen heb ik ontdekt dat het best wel een heel moeilijk stukje is. Oordeelt niet opdat u niet wordt geoordeeld. Hoe kan ik nou integer zijn? Hoe kan ik nou authentiek zijn? Hoe kan ik nu voorkomen dat ik oordeel? En ik heb mezelf de vraag gesteld, wat is nu de oorzaak van oordelen? Hoe komt het nu dat ik oordeel? Hoe komt het nu dat u misschien of jij of jullie oordelen? Wat is daarvan de oorzaak? En ik heb vier, er zijn best wel meer oorzaken, denk ik, te noemen. Vier oorzaken gevonden. En de eerste oorzaak is hoogmoed. De tweede oorzaak is gebrek aan zelfkennis. Gebrek aan zelfkennis. En de derde oorzaak is dat ik mijzelf als maatstaf neem. Ik neem mijzelf als maatstaf. En de vierde oorzaak is, en misschien is dat niet een oorzaak, maar in ieder geval, dat punt wil ik wel behandelen. Wij kijken, ik kijk, jullie kijken, vaak alleen naar de buitenkant. Naar de buitenkant van iemand. En niet naar de binnenkant. Nou, over die vier punten hoop ik dan vanochtend met jullie na te denken. Allereerst hoogmoed. En daarbij wil ik een stukje lezen uit het Lucas-evangelie. En jullie zullen de komende week ontdekken dat, naar ik hoop, de dingen die jullie vanochtend horen ook te maken hebben met het boek wat jullie de komende week, dat hoofdstuk, relatieprincipe 4, gaan behandelen, gaan overdenken op de kringen. In Lucas 18, vers 9 staat het volgende. Jezus nu zei ook tot sommigen die van zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de overigen verachten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. En de een een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër ging daar staan en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de overige mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Of ook als, en dan zie je eigenlijk in deze gelijkenis de farizeeën kijken, ook als deze tollenaar. Ik vast twee keer in de week. Ik geef tienden van al mijn inkomsten. De tollenaar bleef op een afstand staan en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg zich op de borst en zei, O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling met de ander, want ieder die zichzelf verhoogt zal worden vernederd, maar wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd. De farizeeër oordeelt heel duidelijk over de ander. En hij doet dit vanuit hoogmoed. Hij is ingenomen met zichzelf. Hij heeft op de ladder, om zomaar te zeggen, behoorlijk gepresteerd. En hij kijkt neer op de anderen die onderaan de ladder staan. Hij heeft geen weet van genade. Toch zal deze farizeeër ooit iemand zijn tegengekomen die het verder bracht dan hij. En als deze farizeeër zich zou hebben vergeleken met de Heer Jezus Christus, dan zou hij hopeloos tekort geschoten zijn. Want hij is de maatstaf, de Heer Jezus. En dan moeten wij allemaal zeggen, en om te voorkomen dat we oordelen, is het belangrijk dat we dat inzien, dan moeten we allemaal zeggen, ik schiet tekort aan de heerlijkheid van God. Hoezo? Waarom kijk ik dan neer op de ander? Want er is er altijd één die neerkijkt, om het zomaar te zeggen, op mij. Dat is God zelf, dat is de Heer Jezus Christus zelf. De balk die we in onze ogen hebben, die ik in mijn oog heb, moet worden weggehaald. Ik moet zo integer zijn, zo eerlijk zijn, dat ik dat onderken en zeg, Heere God, dat ik die ander oordeel, komt omdat ik niet vanuit genade leef, maar vanuit prestatie, vanuit doen. En ik denk dat ik verder ben dan die ander. En ik wil u dat belijden. Ik hoorde ooit het verhaal van een jonge man die in het voortgezet onderwijs zat. En die altijd het hoogste punt scoorde in de klas. Een 8. En de anderen waren altijd minder. En hij keek natuurlijk neer op de anderen. Toen ging hij over naar een volgende klas. En toen kwam hij in een klas waar iedereen een 9 of een 10 scoorde. En hij scoorde een 8. En de anderen keken neer op hem. Hoogmoed komt door vergelijken. Doordat we ons vergelijken met de ander. De ene keer kom je er goed vanaf. En dat geeft je een goed gevoel. En de andere keer kom je er niet goed vanaf. En dat geeft je een gevoel van minderwaardigheid. En beide is verkeerd. Weet u wat het goede nieuws is? Het goede nieuws is dit. En dat is geweldig. Dat iedere christen, iedereen die wedergeboren is, een 10 heeft. Want wij zijn gerechtvaardigd uit genade, door het geloof, en wij zijn in Christus. Paulus noemt dat zo in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 7. We zijn begenadigd in de geliefde. We zijn in hem. Een week of wat geleden was ik in Schinveld, in een soort stiltegebied. En daar lopen ook kangeroes. En die hadden ook net kleintjes. En die zaten zo prachtig in de moeder. Zo prachtig opgeborgen. En toen dacht ik, dat is eigenlijk een prachtig beeld van in Christus zijn. Overal waar de moeder is, is ook het kleintje. In Christus. We zijn in hem. Geborgen in hem. Dus in hem hebben we een 10. Alle gelovigen. In de praktijk is er misschien verschil. Maar als het gaat om onze positie, hebben we allemaal een 10. En die verandert niet voor Gods aangezicht. We hebben eens voor altijd vrede met God. En vanuit die 10 die we uit genade hebben, en die 10 heeft de jongste gelovige en ook de oudste gelovige, mogen we ook gaan leven. En dat bewaart ons ervoor dat we oordelen. Want die 10 hebben we dankzij hem. Dankzij zijn werk op het kruis van Golgotha. O onverstandige Galaten. U wie Jezus Christus als gekruisigd voor ogen is geschilderd. Hoe is het mogelijk dat jullie weer vervallen in eigen prestatie en daarbij neerkijken op de ander en elkaar opeten, zo staat het in Galaten 5. Elkaar verscheuren als het ware. Nou, dat is geweldig. Wij mogen weten dat we uit genade behouden zijn. Er is, als het gaat om de praktijk van elke dag, verschil tussen gelovigen. En ook dan is het genade als je merkt dat je vorderingen maakt in het geloof. Maar o wee als we de ander gaan oordelen, want dan laat God ons weer eventjes voelen. Dan zet hij ons op ons nummer van luister eens, door iets wat in ons leven gebeurt, doordat ineens alles uit je handen wordt geslagen, doordat ineens, nou je kunt een heleboel dingen opnoemen, je realiseert van, oh nee, het was genade, het was geen verdienste, o God, dank u wel dat u me weer hebt bepaald bij wie ik van nature ben en dat ik alleen mag leven uit genade. Echt zijn, authentiek zijn, integer, betrouwbaar zijn, de balk onder ogen zien, onderkennen, wegdoen, de hoogmoed uit ons leven. En pas dan ben je in staat om ook de splinter uit het oog van je broeder of zuster te halen. Hoogmoed, dat is dan een van de oorzaken, de eerste die ik hier dan heb staan, van oordelen. De tweede oorzaak is gebrek aan zelfkennis. En dan wil ik naar Johannes hoofdstuk 8. Daar gaat het ook weer over schriftgeleerden. Johannes hoofdstuk 8. Ik hoop dat jullie me nog kunnen volgen. Johannes hoofdstuk 8. vanaf vers 2. 'S morgens vroeg kwam Jezus opnieuw in de tempel en al het volk kwam tot hem en hij ging zitten en leerde hen. Dat gebeurde zittend. Wij staan meestal. En de schriftgeleerden, fariseeën, brachten bij hem een vrouw op overspel betrapt. En ze plaatsten haar in het midden en zeiden tot hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op overspel. Nu heeft Mozes ons in de wet geboden zulke vrouwen te stenigen.' Ja, ze hebben daar een punt. Ze hebben gelijk. Even los van het feit dat er ook een man bij betrokken was die ze dan niet voor de Heer Jezus Christus brengen, alleen de vrouw. Maar ze hebben een punt, op heterdaad betrapt. Dus daar moet iets aan gebeuren, daar moet iets mee gebeuren. U dan, wat zegt u? Dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze hem konden aanklagen. En dan is het mooie dat de Heer niet gaat spreken, maar dat hij iets doet. Maar Jezus bukte neer en schreef met zijn vinger op de grond. Er staat niet bij wat hij op de grond schreef. En toen ze hem bleven vragen, je voelt de spanning stijgen in dit verhaal, in deze geschiedenis, richtte hij zich op. Het ergerde de fariseeën en schriftgeleerden dat hij niet ronduit zijn mening zei. Je voelt de ergernis toen zij bleven vragen. En Jezus zei tot hen: Wie van u zonder zonde is, laat die het eerst een steen op haar werpen. En ik heb gezegd, de tweede oorzaak van oordelen is gebrek aan zelfkennis. Als deze fariseeën en schriftgeleerden zelfkennis zouden hebben gehad, dan zouden ze op een hele andere manier met deze vrouw, als zij het al gedaan zouden hebben, naar de Heer zijn gegaan. Maar het ontbrak hen aan zelfkennis. En door de stilte die er viel toen zij maar bleven vragen, en door de vraag die de Heer Jezus Christus stelt, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen, ging het licht van God op hen schijnen. Ze konden doen eigenlijk twee dingen doen. Ze hebben het tweede gedaan, ze zijn weggelopen. Maar ze hadden ook het eerste kunnen doen, en dat is dit: Heere God, Zoon van God, Messias. Nu u dit zo zegt, kom ik tot de ontdekking dat ik uit hetzelfde hout gesneden ben. Het had mij ook kunnen overkomen. Dan hadden ze de balk in hun eigen oog ontdekt. Maar ze waren huichelachtig. Ze waren niet authentiek. Ze waren niet echt. Ze speelden. Hun leven bestond uit een show. En de show must go on. Ze wilden doorgaan met de show. Naar buiten toe zich laten zien als godvrezende, godvruchtige, toegewijde mensen. En naar binnen toe was er geen enkele verandering bij deze mensen. We gaan dadelijk even verder met Johannes 8, maar ik wil eerst even met u naar Matteüs 23, om dat nog wat aan te scherpen. In Matteüs 23 zien we dat Jezus een reden houdt tegen de schriftgeleerden en fariseeën. En dan zegt hij in het eerste vers: Toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen en zei, eigenlijk dus niet een reden tot de schriftgeleerden en fariseeën, maar tot de menigte en zijn discipelen, maar het ging wel over de schriftgeleerden en fariseeën. De schriftgeleerden en fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes, de rechterstoel. Zij werden wetgever, zij werden rechter. Alles dan wat zij u ook zeggen, doet en bewaart dat. Dus ze hadden gelijk, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen en doen niet. Dat is huichelen. Dat is voortdurend met een masker op leven. Anders dan je in werkelijkheid bent. En iets verderop in dit hoofdstuk zegt de Heer in vers 26, en dan richt hij zich wel rechtstreeks tot de Farizeeën: blinde Farizeeën, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, opdat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Waar zij zich mee bezighielden was de vorm en niet de inhoud. De buitenkant van de beker, maar de binnenkant van de beker, hij moest gereinigd worden. Wel, we gaan terug naar Johannes 8. Wie van u zonder zonde is, laat die het eerst een steen op haar werpen. En ik heb gezegd, ze hadden twee dingen kunnen doen. Zich kunnen buigen, hieronder, kunnen erkennen, kunnen belijden. De balk in de eigen ogen ook werkelijk ontdekken, onderkennen, daarmee afrekenen. Eerlijk, betrouwbaar, integer. Of weglopen. En wat doen ze? En opnieuw bukte hij neer en schreef op de grond. Er viel een stilte. Maar toen ze dit hoorden, gingen zij weg. Eén voor één. Te beginnen bij de oudsten tot de laatsten toe. En hij werd alleen gelaten en de vrouw die in het midden stond. En al die tijd was het dus stil. Dat moet ook het geweten van deze vrouw hebben aangesproken. Ze was schuldig, medeschuldig. Je kon het niet goed praten, en dat doet de Heer ook niet. Maar het was maar de manier waarop deze zaak, zeggen wij dan, behandeld werd. Jezus richtte zich op en zei tot haar: vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei: niemand, Heer. En Jezus zei tot haar: ik veroordeel u ook niet. Ga heen, zondig voortaan niet meer. Dat is barmhartigheid. Dat is compassie. Dat is de C van ABC. Authentiek zijn, niet huichelen. Geen masker op. Geen show. Betrouwbaar zijn, integer zijn. De B, betrouwbaar zijn, eerlijk zijn. De balk, de B van balk, de middelste. De balk uit de eigen ogen willen verwijderen. En vervolgens compassie, barmhartigheid. Compassie tonen met de mensen om ons heen. Dat betekent niet goed praten. Dat komt heel mooi uit de verf in dit boek, vind ik. Dat wij in een tolerante maatschappij leven. En de tolerantie gaat zo ver dat we zeggen en denken: laat de ander maar zijn gang gaan. En we ook niet echt de moed hebben om iemand aan te spreken op wat verkeerd is. We willen tolerant zijn. Hij of zij mag doen en laten wat hij of zij zelf wil. Compassie tonen, barmhartigheid laten zien, betekent dat je ook dan, nadat je jezelf hebt onder de loep genomen en het verkeerde uit je leven hebt weggedaan, scherp ziet om in alle voorzichtigheid ook de splinter uit het oog van de broeder of zuster weg te halen. Dat kan ook je man of vrouw zijn, dat kunnen je kinderen zijn. Dus ook iets te doen. En niet maar het onkruid te laten groeien, maar het ook te wieden. Ook, indien nodig, na eerst zelfonderzoek, bij de ander. Renew a right spirit within me. Laat het in een goede geest gebeuren. In een goede geest. Toon compassie. En een splinter uit het oog van iemand weghalen, ik heb daar geen ervaring mee, maar een oog is heel kwetsbaar. Je bent heel voorzichtig met je ogen. Dus dat moet je ook heel voorzichtig doen. En dan denk ik aan ook weer de brief aan de Galaten, hoofdstuk 6. Dat is een prachtig vers, vers 1. Waar de apostel dit zegt: broeders, zelfs als iemand door een overtreding overvallen wordt, dat betekent niet dat iemand in overtredingen leeft, dat het zijn praktijk is, zijn levenspraktijk. We waren gisteren even aan het wandelen, mijn vrouw en ik, ook weer in Schinveld. En daar heb je van die zwijnen in dat dierenpark. En die wentelen zich voortdurend in de modder. Die houden daar gewoon van. Dat is niet in een overtreding vallen. Een lammetje kan wel eens in de modder vallen. of een ander dier. Maar dan maakt het zich schoon, want ze hebben een hekel aan vuil. Maar een wild zwijn houdt van modder, leeft daarin. Hè? Nou, als iemand door een overtreding overvallen wordt, dus valt in de modder, brengt u die geestelijk bent, dan moet je nog wel wat voor jezelf menen, hè? We menen ons nogal eens wat. Maar dan moet het ook echt zijn. Dat is iemand die dus de balk uit het eigen oog heeft weggehaald. Brengt u die geestelijk bent zo iemand terecht. In een geest van zachtmoedigheid. Ziende op uzelf. Opdat ook u niet in verzoeking komt. Want ook wij kunnen vallen. Ook ik kan vallen. Ook jij kunt vallen. Ook u kunt vallen in de modder, zomaar ineens, in een onbewaakt ogenblik, zoals David zondigde met Batseba. De tweede reden was dus gebrek aan zelfkennis. En wat wil je nu? Wil je dat de show doorgaat? Wil je iedereen maar de indruk blijven geven dat je geestelijk bent, terwijl je eigenlijk niet geestelijk bent? Of wil je echt buigen voor God, door de knieën gaan en zeggen, Heere God, zo steek ik in elkaar. Zo ben ik van nature. En ik wil die balk uit mijn eigen oog verwijderen. Wat wil je? Elke avond je bed induiken, staat er in het boek. Vermoeid van het doen, alsof je iemand bent die je niet bent. Je wordt 's morgens wakker en daar gaat het doek weer op voor een nieuwe dag. Weer een nieuwe show. Maar je hebt de vrijheid om te zeggen, het was allemaal show en dat gaat nu veranderen. De keus is vandaag aan jou. Loop niet weg zoals de fariseeën. Toon compassie met je broeder, zuster, echtgenoot, echtgenote, zoon, dochter, vader, moeder, werknemer, werkgever in de lijn van Johannes 8. Dat stukje wat we net met elkaar over gedacht hebben en Galaten 6 vers 1. Het derde punt is, de derde oorzaak van hoogmoed, van oordelen, is dat je jezelf als maatstaf neemt. En dat staat heel mooi in de vertaling van de MBV in 2 Korinthe 10. 2 Korinthe 10, vers 12b. Daar staat dit. En dan heeft Paulus het over anderen dan zichzelf, schijnapostelen. Hij zegt, zij tonen hoe dom ze zijn door zichzelf als maatstaf en norm te nemen. Jezelf als maatstaf en norm nemen. We zijn uniek, dat is waar. Iedereen heeft een eigen vingerafdruk. Een eigen fingerprint. Iedereen anders. We zijn uniek. Daar mag je geweldig blij mee zijn. Maar daar schuilt ook een gevaar in. Alles wat van mijn vingerafdruk afwijkt, is niet anders, maar is verkeerd. Is niet anders. Anders, dat is oké, dat is geen probleem. Maar is verkeerd. Is gewoon verkeerd. Ik heb hier een voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld mensen, je hoort dat tegenwoordig ook in van die korte reclame na het nieuws of voor het nieuws. Mensen met een sterk ontwikkelde rechter hersenhelft en anderen met een sterk ontwikkelde linker hersenhelft. En dan heb je er ook nog, die hebben van allebei een beetje. Dat is prettig als je dat hebt. Dan kun je met allebei de partijen een beetje opschieten. Maar als dat niet zo is, ja, dan heb je ook een probleem. Je bent rationeel. Je houdt bijvoorbeeld van, meestal met rationele mensen, van regelmaat. Rationele mensen vinden het ook prettig als alles veilig is. Je bent ook enigszins gereserveerd, afwachtend. Je denkt eerst voordat je doet. Je ziet ze al zitten hier. Dan word je geconfronteerd met iemand die relationeel en gevoelig is. Hij houdt van afwisseling. De ene keer zit hij daar, de andere keer zit hij daar, en de derde keer zit hij daar. En je bent, ze hebben een vaste plek, nietwaar? Hier zit ik altijd. Je houdt van afwisseling. Je bent vurig, warm, uitbundig. En doet voordat je denkt. Die ander is per definitie verkeerd. Je oordeelt over de ander. Hij is niet anders, maar hij is verkeerd. En ik denk dat onder gelovigen ook dit heel vaak oorzaak is van problemen. De een, er wordt gezongen en die wil uitbundig uit zijn dak gaan. En naast hem zit een broeder, zuster, die daar helemaal niks mee heeft. En die denkt van, mensen, kriebel, doe toch een beetje gewoon, joh. We zijn toch Nederlanders. En, nou, en zet die bij elkaar in één gemeente. En dan de muziekstijl. De een houdt echt van lekker ruig, hè? Die is ook een beetje opgevoed met dat soort dingen. En de ander houdt echt eigenlijk toch wel heel erg van rustig. Die heeft altijd classic FM aan en denkt heel anders over muziek. Dat we anders zijn is geen probleem. Maar dat we gaan oordelen en zeggen van luister eens, maar dat is niet goed. Je bent niet goed bezig. Dat is vaak het probleem. Je kunt heel sensitief zijn, heel emotioneel, gauw van je stuk gebracht. En de ander is heel flegmatisch, rustig, kalm, nooit in de war. Zijn kookpunt ligt zo hoog dat hij vrijwel nooit boos wordt. En dan voel je al dat er spanningen komen tussen gelovigen. Maar ook in het huwelijk is dat zo. Dat als de eerste liefde nog echt helemaal geweldig is, dan heb je niet zoveel last van de verschillen die je hebt als man en vrouw. Niet alleen als man en vrouw, maar ook nog qua karakter. Maar naarmate de tijd vordert, dan ga je ineens ook die verschillen merken waar je een beetje aan gaat zitten ergeren. Dat je denkt van, was ze maar zo of was hij maar zo. En dan wil je de ander vormen naar jouw beeld. Niet naar Gods beeld, maar naar jouw beeld. Ja, en dan heb je een probleem. En dan ben je eigenlijk voortdurend aan het oordelen. Ook als je hier binnenkomt, zo op een zondagmorgen. Of als je elkaar ziet op de huiskring, je kijkt elkaar aan. En dat is eigenlijk ook een beetje de buitenkant, het vierde punt. Dan oordeel je al heel gauw. En dat is niet goed. De ander is niet verkeerd, maar is anders. En het mooie is dat we aan elkaar gegeven zijn. Als man en vrouw. Als ouders en kinderen. Hoe kun je je als vader misschien wel ergeren aan een zoon die compleet anders is dan jij bent? Oefen de knaap naar de eis van zijn weg. En ook later zal hij daar niet van afwijken. Wij willen graag de knaap oefenen naar de eis van mijn weg. Als een zoon die je hebt heel gevoelig is, je bent zelf niet gevoelig, hij heeft meer de aard van je vrouw, dan kun je je gaan ergeren aan je zoon. Of andersom. Als je zoon heel muzikaal is en je bent als vader dat niet, maar je vrouw is dat wel, dan denk je van, was die nou maar zo? En dan kun je proberen je zoon in dat pad, de eis van jouw weg, te leiden. En uiteindelijk merk je dat het verkeerd gaat. Wees dan zo soepel en probeer de aard van je zoon of dochter, de manier waarop hij in elkaar steekt, zijn karakter te doorgronden. En voed hem dan op, niet naar de eis van jouw weg, maar naar de eis van zijn weg. Wel binnen het kader van het woord van God, dat is duidelijk. Dat is Gods woord, dat geldt voor ons allemaal. Dus problemen liggen vaak ook op dit punt, dat we het moeilijk hebben met mensen die anders zijn dan wij. Ik heb het daar moeilijk mee. Ik denk soms wel eens van, was iemand maar zo en niet zo, dan kon ik makkelijker met hem opschieten of met haar. Maar dat is niet zo. En die ander is gegeven om aan te vullen, niet als concurrent, ook niet om te veroordelen, maar om aan te vullen. En dan moet ik de balk in mijn eigen oog wegdoen. En dan moet ik leren om de ander te waarderen. Iemand die misschien heel anders in elkaar steekt dan ik ben. En andersom ook. En als ik die balk weggenomen heb, dan kan het best wel eens zo zijn dat ik naar die ander toe ga en zeg, lieve broeder, zuster, probeer ook het feit dat ik uniek ben te waarderen. Want de ander die zo in elkaar steekt zoals hij of zij, heeft ook weer moeite met mij. Want dat matcht niet. En dan kan je zeggen van, ik heb moeite gehad met met jou. En soms moet ik er echt aan werken. Maar ik merk ook dat je moeite hebt met mij. Want ik ben gewoon heel anders. Probeer ook het feit dat ik uniek ben te waarderen. Nou, dan heb je een gesprek opengebroken. En dan leer je zo met elkaar omgaan. Het vierde punt, want we moeten nu afsluiten langzamerhand, is de buitenkant. We oordelen ook op de buitenkant. In 1 Samuel 16 staat, en dat is een tekst die ik even met jullie wil lezen, het volgende. Dat is een prachtig stukje. Daar komen de zonen van Isaï naar Samuel toe. En een van de zonen moet worden gezalfd. En hoewel Samuel dus een geestelijk mens is, is hij ook heel snel onder de indruk van hoe iemand overkomt. Want dan komen die zonen en dan staat er, toen zij binnenkwamen en hij Eliab zag, dacht hij, zeker staat hier voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zei tot Samuel, let niet op zijn voorkomen, nog op zijn rijzige gestalte, want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet, de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Oordelen op de buitenkant. De mens ziet aan wat voor ogen is. Vraag jezelf eens af hoe vaak je vanochtend nu misschien al geoordeeld hebt. Je kunt iemand beoordelen op zijn kleding. Op zijn gedrag. Op zijn gelaatsuitdrukking. Op zijn stijl van praten, van spreken. Dat kan je soms ergeren. Op de manier waarop iemand zingt. Kijkt. Je kunt iemand ook op leeftijd, op huidskleur, op seks, man, vrouw, op achtergrond, op opvoeding, opleiding, godsdienst, manier van uiten, talloze terreinen waarop wij zo heel makkelijk oordelen. Stel u eens voor dat u allemaal een display hier hebt op uw voorhoofd. En dat iedere keer, wanneer u iemand oordeelt, dat even opflitst. En dat je zo hier in de zaal zit. En dat je naar elkaar kijkt. Want dat is wat ons hart dan doet. Terwijl we misschien heel vriendelijk naar iemand toe gaan. En ondertussen denken, ik zal maar niet zeggen wat we denken dan. En dat is niet goed. En we maken ons er allemaal schuldig aan. Maar dat bedroeft wel de Heilige Geest. En het is heel moeilijk om dan jezelf echt onder handen te nemen en te zeggen, Heere God, dat is een balk in mijn oog. Dat is niet goed. Ik mag niet op de dingen die ik nu net genoemd heb een ander oordelen of veroordelen. En dan moet je die balk uit je oog verwijderen. En dan kun je, als dat nodig is, en ben je in staat, ook de splinter uit het oog van je broeder of zuster verwijderen. Je mag natuurlijk best wel eens praten over hoe mensen zijn, maar dan heel voorzichtig. Hoe was de Heer Jezus? De Heer Jezus was authentiek, was echt. In het Johannesevangelie in hoofdstuk 8 wordt aan hem gevraagd, wie bent u? En het antwoord van de Heer is, geheel wat ik ook tot u spreek. Dat betekent, bij hem was er geen verschil tussen wat hij zei en hoe hij was. Geheel wat ik ook tot u spreek. Ik ben wat ik zeg. Hij was louter. Hij was puur. Hij was echt. In hem was geen spoor van duisternis, geen spoor van hypocrisie, geen spoor van huichelachtigheid. En daarom is het zo opmerkelijk dat aan het eind van de bergrede de menigten zeggen, dat hij anders leert dan de schriftgeleerden. Want de schriftgeleerden zeiden, maar deden niet. En hij zei en deed het ook. En dat geeft ook kracht aan je prediking. Dat geeft kracht aan de opvoeding. Dat geeft kracht in het huwelijk. Dat geeft kracht op je werk als iemand louter, als iemand puur is. Dat geeft kracht ook binnen de gemeente van God als we zo zijn. De Heer Jezus was ook betrouwbaar, was ook integer, was ook eerlijk. A, authentiek, B, betrouwbaar. In Matteüs 22 krijgt hij te horen van zijn vijanden, maar dat zegt iets over hem. Matteüs 22 vers 15, toen gingen de fariseeën beraadslagen om hem in een woord te verstrikken. En ze zonden tot hem hun discipelen met de Herodianen om te zeggen, meester, en luister goed, we weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid leert en u om niemand bekommert, want u kijkt mensen niet naar de ogen. Zo stond hij bekend, Matteüs 22 vers 15 en 16. En hij toonde ook compassie. Hij toonde ook barmhartigheid, de C van compassie. En dat hebben we gezien in de geschiedenis van de overspelige vrouw. Ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig voortaan niet meer. Dus hij was niet tolerant en zei van, het maakt niet uit hoe je verder leeft. Maar ik veroordeel niet. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar zondig voortaan niet meer. De wet van de geest des levens werkt in ons. De rechtvaardige eis van de wet wordt vervuld in ons, zegt Romeinen 8 vers 3. Die naar de geest wandelen, in wie de geest van God woont. De krachtbron die in ons is. Ik heb nog 3 vragen. Die kunnen misschien kort even op het scherm verschijnen, waar jullie over na moeten denken, mogen denken, ook de komende week. In het boek staan trouwens veel mooiere vragen nog, vind ik. Maar ja, die wilde ik niet opschrijven, want ik denk, ja, dat is plagiaat, hè? Waarin ben ik op een bepaald terrein van mijn leven niet authentiek, maar schijnheilig? Waarin ben ik, en dan wil ik niet heel je leven, maar neem nou eens een bepaald terrein van je leven. Dat kan het huwelijk zijn. Dat kan de opvoeding zijn, dat kan de manier zijn waarop je hier onder elkaar bent. Niet authentiek, niet echt, maar schijnheilig. Waarin heb ik een masker op? Wanneer heb ik een masker op? En de tweede, wat belemmert me om de balk uit mijn oog te halen? Wat belemmert mij om de balk uit mijn oog te halen? Kun je dan met Johannes 8 misschien voorzichtig proberen te beantwoorden. Wat belemmerde nu de fariseeën en schriftgeleerden om de balk uit hun oog te halen? En waarom liepen ze weg? Waarom knielden ze niet? Waarom zeiden ze niet, Heere God, u hebt mij doorgrond tot in het diepst van mijn hart. Hier ben ik, wees mij genadig. En de derde vraag. Oh. Waaraan erg ik me bij de ander? Neem een concreet persoon in gedachten. Meestal is dat net degene die precies anders is dan jij bent. Waaraan erger ik me bij de ander? En waarom doe ik er niets aan? Bij mezelf? Door mezelf onder de loep te nemen en te veranderen en God daarbij om genade te vragen. En ook door naar de ander toe te gaan en een gesprek open te breken, waardoor je uiteindelijk in vrede met elkaar kunt leven, ook al is de ander anders dan jij bent, maar niet verkeerd. Nou, een aantal vragen waar jullie met elkaar de komende week over na mogen denken. En ik zou jullie willen aanraden om het boek echt heel goed te lezen, want het is een prachtig hoofdstuk uit dit boek, Relatieprincipe 4. En het kan een hoop narigheid, een hoop ellende oplossen te midden van gelovigen. En het kan ervoor zorgen dat jullie met elkaar, meer nog dan ooit, een liefdevol, toegewijd, elkaar niet veroordelend gezelschap van christenen worden. We zullen samen danken. Heer, u doorgrondt en kent mij. U verstaat van verre mijn gedachten. U kent mijn zitten, mijn opstaan. U weet alles van mij. Nochtans houdt u van mij en hebt u mij lief. U bent niet tolerant. U wilt niet dat mijn gedrag onveranderd blijft. Maar u wilt dat we en ik gaan lijken op uzelf. Vader, dat we gaan lijken op uw zoon, die zo authentiek was, zo echt, zo puur, louter goud, onbesmet, vlekkeloos. En in principe zijn we dat al, doordat we begenadigd zijn in de geliefde. We starten vanuit een 10. U wilt dat we integer zijn, dat ik integer ben. Eerlijk, betrouwbaar, onomkoopbaar. En dat was u, Heer Jezus, volmaakt. Zelfs uw vijanden moesten van u getuigen dat u zo was. U prikte door hen heen. In u was geen spoor van duisternis. En u wilt dat ik, dat wij compassie tonen, barmhartig zijn, maar op een goddelijke manier. En ik wil u bidden dat u ons, dat u mij daarbij helpt. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat u gegaan bent naar het kruis van Golgotha. De apostel Paulus heeft u als de gekruisigde afgeschilderd. Daar bent u tot zonde gemaakt. En hebt u onze zonden gedragen in uw lichaam op het hout. U bent opgestaan vanuit de doden. Hebt u gezet aan Gods rechterhand. Hebt uw geest uitgestort die nu in ons woont. En door wie wij nu in staat gesteld zijn om dat karakter van de ware discipel te laten zien. Help ons daarbij. Helpt u mij daarbij. Dank u wel voor uw genade, voor uw woord. Wilt u het zegenen? Amen.